Welkom bij deze nieuwe diepgaande verkenning van de bronnen. Echt super dat je weer meeluistert. Jij hebt ons gevraagd om een keer echt heel krachtig en to the point te zijn, met een scherpe focus op eigenlijk maar één specifiek thema.
Ja, en dat is een thema waar we denk ik allemaal wel eens mee te maken hebben, bewust of onbewust.
Precies, ja. De bron van vandaag is namelijk een fascinerend stukje geschiedenis. Het gaat om het dialectgedicht Achterdeurkes. Dat is geschreven in 1863 door de auteur J.E. Kramer. En we hebben deze tekst via jacobkramer.nl uit 2022.
Klopt, en het is echt een briljante tekst. Het draait allemaal om één personage, Janneboer. En de missie van onze verkenning vandaag is om de extreme hypocrisie en de gierigheid van deze man echt tot op het bot te ontleden.
Ja, want hij maakt het echt heel bont. Oké, laten we dit eens uitpakken. Hoe zet dit gedicht nou direct die toon voor die enorme kloof tussen wat Janneboer zegt en wat hij daadwerkelijk doet?
Nou, het begint dus heel sterk met hoe Janneboer zichzelf presenteert. Hij begint direct met het citeren van koning Salomo uit de Bijbel. Zoiets van ijdelheid der ijdelheden, niks van waarde.
Juist.
Hij bespot echt heel actief mensen die zich druk maken om kleding, om uiterlijk. Hij vindt dat allemaal maar werelds en oppervlakkig.
Een hele vrome man dus, zou je denken.
Precies, dat is het beeld dat hij schetst. Maar, en hier komt het eerste achterdeurtje, of excuus om de hoek kijken. Hij draagt dus wel een hele zware gouden zegelring en een duur horloge.
Wacht, terwijl hij net zegt dat ijdelheid niks waard is.
Ja, exact. En als mensen daar dan naar kijken, dan zegt hij, oh, maar dit is niet voor de sier, hoor. Mijn vader is gestorven en het zou mijn moeder echt enorm mishagen als ik deze erfstukken niet zou dragen.
Oh, wauw. Oké. Dus hij gooit het gewoon op respect voor zijn dode vader en zijn moeder.
Ja, hij gebruikt eigenlijk familieliefde om zijn eigen pronkzucht goed te praten. En dat is nog maar het begin, hè. Vervolgens koopt hij de allerduurste koets die er is, een zogenaamde sjais.
En hoe verklaart hij die dan? Want dat kan hij niet op zijn moeder afschuiven, lijkt me.
Nee. Dus dan gooit hij het op Hollandse zuinigheid. Hij zegt letterlijk dat hij de allerduurste koets koopt, simpelweg omdat duurkoop goedkoop is. Dus over 30 jaar is hij goedkoper uit.
Dat is echt alsof iemand vandaag de dag een peperdure knalrode sportwagen koopt en dan bloedserieus tegen jou zegt dat hij het echt alleen maar doet voor de geavanceerde kreukelzone, weet je wel? Voor de veiligheid.
Ja, dat is een hele mooie vergelijking. En hij trekt die lijn gewoon keihard door. Dat paardentuig van die koets laat hij bijvoorbeeld helemaal beslaan met koper. Dat blonk in die tijd enorm in de zon.
Echt een statussymbool dus.
Absoluut. Maar Janneboer beweert bij hoog en bij laag dat het absoluut niet is om te pronken. Nee, dat is puur voor sterkte en zekerheid, zegt hij dan. Zodat het niet breekt.
Ongelooflijk. En hij gaat ook verbouwen, toch?
Ja, hij bouwt een gigantisch, hip, nieuw voorhuis aan zijn boerderij. En ook daar heeft hij een prachtig excuus voor. Hij doet dat zogenaamd vanuit de filosofie van leven en laten leven.
Wacht even, dus hij steunt de economie door een villa voor zichzelf te bouwen?
Precies. Die arme aannemers en bouwers moeten toch ook eten, redeneert hij.
Maar gelooft hij zijn eigen smoesjes eigenlijk, denk je? Of is dit echt een bewuste, berekende manipulatie van zijn omgeving?
Nou, wat hier zo fascinerend is, is de psychologie daarachter. Hij kaapt eigenlijk continu nobele motieven, dus familieliefde, zuinigheid, naastenliefde, om zijn eigen ideaalheid te legitimeren. Hij wil heel graag geloven dat hij een goed christen is. Dus moet hij dit soort mentale bruggen wel bouwen om die twee werelden met elkaar te rijmen?
Ja, cognitieve dissonantie eigenlijk.
Ja, exact.
Maar goed, we hebben het nu over zijn spullen. Maar hier wordt het echt interessant, want hoe gedraagt hij zich dan in het dorp? Die hypocrisie moet toch ergens escaleren?
Ja, daar zeg je wat. Hij begint inderdaad actief anderen de schuld te geven van zijn eigen opschepperij. Neem nou de lokale herberg.
Janneboer zegt continu dat hij de herberg haat. Al dat kaarten en drinken, dat is des duivels.
Laat me raden, hij zit er elk weekend.
Precies, hij gaat er toch heen. Maar zijn excuus, hij hoopt dat zijn, en ik citeer, ene verstandige woord opweegt tegen alle onzin die daar besproken wordt.
Oh, hij is de reddende engel van de kroeg.
Juist. En als hij daar dan zit, dan begint iedereen op te scheppen over hun vee. Dat was in 1863 echt dé manier om status te claimen in een boerengemeenschap. Mijn koe is zwaarder, mijn schapen zijn beter, dat soort dingen.
En hij doet daar natuurlijk niet aan mee.
Hij praat niet mee, nee. Maar wat hij wel doet om die opscheppers zogenaamd de mond te snoeren, is zijn allerbeste schapen insturen naar de lokale tentoonstelling. Zodat zijn schapen kunnen winnen, in plaats van dat hij zelf hoeft op te scheppen.
Ja, en hij wint ook. Hij wint de eerste prijs, een dikke medaille.
Oh, wauw. En wat doet een man die tegen ijdelheid is met een medaille?
Hij hangt hem pontificaal voor het grote raam in zijn nieuwe voorhuis, compleet met een lofschrift en zijn eigen naam er in grote letters onder.
Wat een giller. Eerst gebruikt hij zijn dode vader als excuus voor een horloge en ik neem aan dat hij hier ook weer een bizar excuus voor heeft.
Nou, hij geeft hier simpelweg de vrouwen de schuld.
De vrouwen?
Ja, hij zegt, je moet toch wat gewend zijn, die vrouwen. Met andere woorden, hij moest het van hen wel ophangen. Hij is er zelf eigenlijk het slachtoffer van.
Dat is toch te bizar voor woorden. Zien we hier niet een patroon waarbij Jan Boer gewoon weigert om ook maar enige verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen ego?
Ja, absoluut. En dat heeft alles te maken met sociale status. Hij wil wanhopig die erkenning en die bewondering van de gemeenschap. Maar zijn strikte christelijke zelfbeeld verbiedt hem gewoon om daar openlijk voor uit te komen.
Dus de ander is altijd de katalysator?
Ja, hij moet altijd gedwongen worden door iets of iemand.
Bizar. Maar tot nu toe is het eigenlijk vooral grappig, vind ik. Die gekke smoesjes over een koets en een medaille. Maar in de theorie die jij aanleverde, bereikt die hypocrisie nog een veel donkerer randje, toch? Die gierigheid.
Ja, daar komen we bij de echte climax van het gedicht. Waar die eerdere excuses nog een beetje komisch waren, toont deze sectie zijn ware, echt kille gierigheid. Zelfs tegenover de kerk en tegenover God.
Wat doet hij dan?
Nou, mensen in het dorp zeggen misschien dat Jan Boer echt voor een ander leeft, hè? Met dat huis en die bouwers. Maar Kremer schrijft heel mooi dat het collectezakje in de kerk het sekske in de kark wel beter weet.
O jee. Dus de dominee preekt over naaste liefde, het collectezakje komt langs.
En Jan Boer houdt een lege hand stijf in zijn binnenzak. Hij geeft helemaal niks.
En zijn achterdeurtje hier, want dit kan hij niet aan de vrouw of zijn overleden vader wijten.
Hij verpakt zijn gierigheid hier in een soort sociaal beleid. Hij geeft geen geld aan de armen, omdat het volgens hem onverstandig is om luiheid te voeden.
Oh, dus als hij ze geld geeft, dan blijven ze lui.
Ja, dus het is eigenlijk ontzettend goed van hem dat hij ze geen geld geeft. En daar voegt hij nog een theologisch excuus aan toe. Een goede christen, zegt Jan Boer, heeft de plicht om zijn gespaarde geld na te laten aan zijn erfgenamen.
Dus, wat betekent dit nu allemaal? Zijn gierigheid bereikt hier echt zijn hoogtepunt. Hij gebruikt zijn religie niet meer als een moreel kompas, maar letterlijk als een schild om zijn gierigheid keihard te verdedigen.
Ja, als we dit in een breder perspectief plaatsen, dan is de cynische conclusie van Kramer echt briljant. Jan Boer houdt bij alles in zijn leven een achterdeurtje, een vluchtroute open.
En dat doet hij dus niet alleen voor de mensen om hem heen?
Nee, precies. De tragedie is dat hij in de stille hoop leeft dat wanneer hij straks voor de hemelpoort staat, de hemel ook van dit soort achterdeurtjes open heeft staan voor hem. Hij denkt dat hij de goddelijke oordeelsvorming met juridische mazen in de wet voor de gek kan houden.
Ja, dat is toch wel echt de ultieme arrogantie. Dus als we dit even kort samenvatten, in dit gedicht uit 1863 wordt Jan Boer echt neergezet als het ultieme archetype van hypocrisie en gierigheid. Een man die alleen maar rijkdom vergaart, opschept over medailles, werkelijk niets deelt met de armen, maar echt voor elke actie een vroom achterdeurtje klaar heeft staan.
Ja, Kremer heeft dat meesterlijk en haarscherp geobserveerd.
Maar ik wil dit afsluiten met een gedachte om jou, de luisteraar, toch nog even aan het denken te zetten. Jan Boer leefde in 1863. Hij gebruikte koetsen en medailles en koperbeslag om zijn ijdelheid te maskeren onder het mom van deugdelijkheid.
En dat lijkt misschien ver weg.
Ja, precies. Maar als jij naar je eigen leven kijkt, of naar de mensen om je heen op bijvoorbeeld sociale media, wat zijn dan de moderne achterdeurkes die wij in de 21ste eeuw gebruiken om ons eigen egoïstische gedrag stiekem toch recht te praten? iets om over na te denken.
Absoluut.
Ontzettend bedankt voor het meedoen aan deze verkenning van de bronnen. We hopen dat je er net zoveel van genoten hebt als wij. En heel graag tot de volgende keer.